Welkom allemaal bij dit Montesquieu-debat. Nog in Nieuwspoort, zeg ik toch nog een beetje. Lisbeth, kijk ook even naar jou, want eind dit jaar zal het wel de laatste keer zijn voorlopig. Oh, tot zomer volgend jaar nog. Dan gaat de verbouwing ook echt hier van start, zal ik maar zeggen. De Binnenhofverbouwing. Dat u dat vast even weet. En uiteraard lichten u in tegen die tijd waar we dan onze debatten gaan hebben. Voor wie het niet weet, mijn naam is Eva Kuyt en ik mag deze debat altijd doen, samen met onder andere Kees Boman en Marleen de Roy. Half zeven gaan we het afronden, ik hou gewoon mijn eigen klokje in de gaten. En we gaan het hebben over diversiteit in de politiek. Vraagteken, is het tijd voor verandering? Ja, ik las gisteren Tom-Jan Meeuws, ik weet niet of jullie het toevallig hebben gezien, in NRC, onder de kop, ze komt dichterbij, de vrouwelijke premier. Toen dacht ik, is dat nou winst of niet? Dat we zoiets anno 2019 lezen. En is het toeval of niet dat we het daar vandaag over gaan hebben? Ik weet het niet. Maar het is wel, we zitten wel in de tijd, zal ik maar zeggen, kloppend. En we gaan het overigens niet alleen hebben over man-vrouw, gender. Ook over culturele achtergrond. Er zijn eigenlijk heel veel manieren waarop je divers kunt zijn met elkaar, zal ik maar zeggen. Waar ik heel blij mee ben, is dat we een hele goede inleider hebben als het gaat over dit onderwerp. En ook een heel divers panel. En dat was nog best even zoeken, moet ik er eerlijk bij bekennen. Maar we hebben een divers panel en dat kan toch eigenlijk ook niet anders als je het over dit onderwerp hebt. En wat ik wil doen is de panelleden even kort aan u voorstellen. Dan gaan we de inleider Alice O'Day het woord geven om het een en ander te vertellen. En ook, nou ja, ook misschien wel van te leren, van hoe zit het eigenlijk met diversiteit in de politiek. En zij zal eindigen met twee stellingen waar we het met elkaar hier over hebben. Maar gaandeweg ga ik ook u erbij betrekken voor wie wil, vragen, opmerkingen. Daar is ook ruimte voor. Behalve wanneer het half zeven is, want dan sluiten we weer af. Julia, mag ik even bij jou beginnen? Julia Wouters, je bent adviseur, strategisch, communicatief. Bent lang dat ook geweest eigenlijk voor Lodewijk Asscher. Beginnend in Amsterdam nog, hè, toen hij wethouder was. En toen hij naar Den Haag kwam, kwam jij mee naar het Binnenhof. Waar die vicepremier werd en minister. Nu voor jezelf bezig. En misschien ook wel het meest bekend inmiddels als de vrouw die opkomt voor vrouwen in de politiek. Want dat is wat je bijna een soort activistische rol gekregen. Heeft ook te maken met het boek dat je hebt geschreven. Ja, wat ik me afvroeg is, als je dan zo'n Tom-Jan Meeuws ziet, vrouwelijke premier komt misschien dichterbij. Word je daar dan blij van?
Ik moet hem aanzetten. Ik probeer altijd gewoon heel optimistisch te zijn. Anders word je heel snel heel depressief als je heel erg in dit onderwerp vastbijt. Dus ik probeer altijd alles als een lichtpuntje te zien. En mij valt gewoon op dat als je de krant van dag tot dag openslaat, dat er eigenlijk als je alle kranten bij elkaar hebt, in elke krant, in elke dag wel in een krant een artikel staat over de positie van de vrouw. En soms in meerdere kranten tegelijk. Dus we hadden dit weekend Mona Keizer die goed van zich afbeet over de kroonprinsessen. Dus het is gewoon een onderwerp wat steeds meer op de agenda staat. En steeds meer mensen realiseren zich steeds meer dat het dus niet vanzelf gaat. En dat er wat duw- en trekkracht nodig is. Dus dat vind ik winst.
Ja. En heb jij dan ook dat boek, hè, De Zijkant van de Macht? Overigens voor mensen die denken, welk boek dan? Zijkant van de Macht. Leuke naamsspeling vind ik, woordspeling. Heb je dat dan ook geschreven om politieke partijen duidelijk te maken, het moet anders? Of zeg je, nou, er zijn best veel partijen, en ik denk aan de Partij van de Arbeid, die om en om vrouw en man op de lijst zet, die het al best goed doen?
Nou, ik vind dat geen één partij in Nederland het goed doet. Dus ik was op de weg hierheen een leuk boekje aan het lezen van het NIM, Nederlands Instituut voor Multi-Party Democracy. Ja, okay. Hier verderop zitten die. En die vrouw die dat boek had geschreven, zei ze, ja, seksisme is links en rechts handig. Dus ook progressieve partijen maken zich er schuldig aan dat ze blind zijn voor de patronen die ze herhalen die in het nadeel van vrouwen zijn. Ik heb wel eens gezegd dat de ChristenUnie de meest feministische partij van Nederland is, omdat zij wel een vrouw meenamen naar de onderhandelingstafel. En al die partijen die van zichzelf roepen dat ze feministisch zijn of zo voor gelijke rechten zijn, of minderheden een warm hart toe. Zolang het niet uit je daden blijkt, ben ik daar niet van onder indruk.
Okay. Nou, meneer Adema, dat is toch ook wat. Zit je hier als witte oudere man eigenlijk precies verkeerd, hè? Krijg je zo'n compliment? Want tenminste, ik neem aan dat u het als compliment ziet.
Ja.
Mag het microfoon wel even aanzetten? Want het is verrassend, misschien toch, of niet? Of wist u dat al?
Ja, nou ja, ik ben al vaker op aangesproken dat wij inderdaad van al die mannen aan tafel die dit kabinet in elkaar hebben gesloten en het regeerakkoord, dat wij de enige vrouwen leverden. Maar het aardige is dat Carola daar niet zat op basis van haar vrouw zijn, maar op basis van haar inhoudelijke kwaliteit.
Daar wordt er dan geklapt, maar er zijn heel veel vrouwen met enorme inhoudelijke kwaliteiten die er niet zaten. Dus ik word altijd een beetje... Sorry, ik geef je eerst een compliment, word ik meteen weer achter.
Ja.
Ik word er altijd een beetje pissig van, eigenlijk zegt... is dat er niet zoveel vrouwen zijn met inhoudelijke kwaliteiten... en de ChristenUnie er
Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik,
weet je wat ik doe? Ik ga even ingrijpen, want we gaan nu al de discussie beginnen. Had ik al een beetje verwacht. Maar dat gaan we toch houden voor zometeen. Gelukkig ben jij er nog. Alle rust hier naast me, mijn Panzo.
Altijd,
precies. Mijn Panzo Bamenga. Woonachtig in Eindhoven, zeg ik even, dat je daar ook lang raadslid bent geweest voor D66. Dus daar zit jouw politieke kleur, zal ik maar zeggen, hè, ChristenUnie. Mag ik je PvdA noemen? Of is dat?
Ja,
wel.
Ja.
Oké, goed. Ja. En D66. En je was tot heel voor kort, volgens mij vorige week, dus ik had het eerst ook nog staan, was je beleidsmedewerker diversiteit aan de Universiteit van Leiden. Dus we hebben wel een expert ook hier als panellid. Maar inmiddels heb je weer een andere stap genomen. Is dat omdat je diversiteit niet meer zo belangrijk vindt?
Jawel, het is heel belangrijk, maar goed, je moet blijven ontwikkelen. Ik zie een partijgenoot. Nee, je moet je blijven ontwikkelen. Dus,
wat ben je gaan doen? Of wat doe je nu sinds een week? Want het is echt een nieuwe baan volgens mij.
Ik ben nu coördinator van de regiegroep Ongedocumenteerde in Amsterdam. En ik zeg iedere keer dat Eindhoven...
Nee, maar dan gewoon een beetje dichterbij.
Mag ook. Ja. Dus nog even herhalen wat je doet, want dan hoort iedereen het.
Ik ben coördinator van de regiegroep Ongedocumenteerde in Amsterdam. En iedere keer krijg ik de vraag van wat doet een Eindhovenaar in Amsterdam? Nou, ontwikkelingshulp bieden.
Ik als Rotterdammer wel weer leuk, moet ik zeggen. Ja, vind ik wel goed. Dankjewel voor nu. Ik denk dat het gewoon tijd is om Alice O'Dea het woord te gaan geven. Zij zit, zeg ik even heel een beetje huiselijk, met een club mensen vanuit de SER. Ben jij eigenlijk altijd bezig al om diversiteit in bedrijf te doen? Dus het heeft eigenlijk vooral heel erg linken met het bedrijfsleven. Hoewel jullie ook voor overheidsorganisaties bezig zijn. En je bent vooral eigenlijk al heel lang... betrokken, bezig, gepassioneerd over die diversiteit en die inclusiviteit. Want dat is eigenlijk een woord dat erbij hoort. Waar komt dat eigenlijk vandaan, Alice?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik weet het niet. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in mensen die niet zijn zoals ik zelf. En benieuwd naar andere culturen, naar andere mensen, naar andere levensstijlen. Dus misschien is het dan ook niet zo moeilijk om de voordelen van het verschil en van diversiteit dus, om die te benutten.
Zo zie jij het, hè, als voordeel.
Ik het wel, ja.
Ik zou zeggen, ga je gang.
Dankjewel.
En ik geef je ook even een eigen microfoon, want dat is denk ik wel zo fijn. Kijk of die doet, ja. En praat goed in de microfoon, zodat we het allemaal kunnen horen.
Ja, anders hoor ik het graag als het niet duidelijk is. Nou, dank voor de uitnodiging. Het is echt een hele eer voor mij om hier te staan. En welkom. Fijn dat ik hier een verhaal mag houden. Ik kreeg niet zoveel tijd, dus ik steek gelijk van wal. We gaan het vandaag hebben over een heel relevant maatschappelijk vraagstuk, namelijk diversiteit en inclusie. En in het bijzonder, hoe vergroten we diversiteit in de politiek? Ik zal in deze korte tijd een tip van de sluier oplichten als het gaat om de inhoud van dit vraagstuk, de meerwaarde van diversiteit voor de politiek. Hoe ziet het landschap eruit? Maar dat kan maar heel kort natuurlijk. En hoe, dat lijkt me het meest interessante, hoe komen we tot een inclusievere politiek? Nou, zoals u weet, Montesquieu heeft de basis gelegd voor het opdelen van de macht in wetgevend, rechtsprekend en uitvoerende macht. Vandaag gaat het niet over het opdelen van de macht, maar over het verdelen van de macht. En dan wel specifiek in het politieke domein. Centraal staat de vraag, hebben alle bevolkingsgroepen toegang tot de politiek en nemen zij ook deel aan de politieke besluitvorming? We gaan nog discussiëren. Om deze vraag goed te beantwoorden is het wel van belang om het begrip diversiteit helder te stellen. Het is namelijk niet zomaar een kwestie, het is niet zomaar een modewoord. Maar het is, om het in Engelse termen te zeggen, een wicked problem. En een wicked problem betekent dat er geen oplossing is. Het is een dusdanig sociaal complex probleem dat je het wel kan managen, maar je kan het nooit oplossen. Dus we gaan ook niet nu toewerken naar een oplossing, maar we gaan wel toewerken naar de verbetering van, van diversiteit als zodanig, in dit geval in de politiek. En als je tegenwoordig kijkt naar, als men praat over diversiteit, dan heeft men het ook al heel snel over inclusie. Beide begrippen staan eigenlijk naast elkaar. Zoals we daar een gevleugelde uitspraak van mevrouw Meijers hebben staan, diversity is being included in the party. Nou, je kan, het is eigenlijk een feestje, maar je kan ook denken de political party. Inclusion is being asked to dance. En daarmee wil men aangeven dat als het om diversiteit gaat, dan gaat het eigenlijk een beetje om koppen tellen. Hè, van wat voor verschillende profielen zitten er nou eigenlijk in de groep waar je het mee doet, of in je team of in je partij. En als je kijkt naar, naar inclusie, dan gaat het eigenlijk over een inclusief klimaat. Hoort die ander er wel echt bij? Is er ook een ruimte? Voelt hij zich thuis en voelt hij zich veilig in deze groep om een bijdrage te leveren? Nou, dat is eigenlijk een beetje het paradigma wat op dit moment overheerst. Maar zelf vind ik het eigenlijk niet toereikend genoeg. Want wie zet altijd de muziek op? Wie bepaalt de toon? Voeren we met elkaar een klompendans en vinden we het geweldig als iemand anders daaraan meedoet? Of is er ook ruimte voor anderen? Tonen, muzieken of dansen. En dat is maar zeer de vraag in Nederland. Als je kijkt naar de cijfers, dan weet je dat nog geen 2% van de mensen in besturen, raden, waar u wellicht ook allemaal aan deelneemt, of in de top van het bedrijfsleven of in de top van de publieke sector, nog geen 2% heeft een niet-westers allochtone achtergrond. Dat is bijzonder weinig. Dus in hoeverre bieden wij ruimte aan de ander? Diversiteit in bedrijven is dus, zoals Eva al zei, een initiatief van de Stichting van de Arbeid. En wij kijken dus primair naar de arbeidsmarkt. En als je kijkt naar de arbeidsmarkt en je dan de vraag stelt of er sprake is van inclusie, dan krijg je vragen als, kan iemand uit de kast komen zonder dat hij bang hoeft te zijn om gepest te worden? Of zijn er simpelweg voorzieningen voor vrouwen die zwanger zijn of net een baby hebben? Dat zijn allemaal vragen die daarbij horen. Om grip te krijgen op het vraagstuk diversiteit hebben wij ervoor gekozen om toch 5 dimensies te duiden. Natuurlijk vraagt diversiteit om juist te ontschotten, dus niet om categorieën te maken. Maar om echt grip te krijgen en om vorderingen te maken, heb je toch ook weer nodig om bepaalde categorieën te maken van waaruit je kan denken. En die categorieën zijn in ons geval gender, arbeidsvermogen, leeftijd, LHBTI, dus seksuele oriëntatie en culturele achtergrond. En dan zeggen wij, dat is eigenlijk een andere slide, misschien dat, die denk ik iets terug. Denk je niet? Ja, die. Ja, dankjewel. Dan hebben we het hier dus niet over doelgroepen. Het gaat niet over LHBTI'ers of over mensen met een migratieachtergrond. Nee, zeker niet. Het zijn dimensies. Op het moment dat bijvoorbeeld de dimensie culturele diversiteit op de agenda staat, dan is de witte meerderheid net zo goed doelgroep als de mensen met een andere culturele achtergrond. Het gaat er vaker om, wat zijn de ongeschreven regels binnen het team? Of is er sprake van inclusief leiderschap? Of is er ook, weten de mensen, de zittende meerderheid, wel wat hun vooroordelen zijn? Dat zijn de vraagstukken die er ook zijn. Terwijl natuurlijk het een wisselwerking is, maar het gaat er niet meer om dat je je alleen focust op een specifieke doelgroep. Je hebt het dus echt over dimensies. Nou, zijn hier best wat senioren in de zaal? En dan kan ik me voorstellen dat u denkt, god, dit staat nou al zo eindeloos op de agenda, waarom schiet het niet op? Moeten we het er nou weer over hebben? Snap ik, wordt mij ook heel vaak gevraagd. Maar het is ook een complex probleem. Er is geen oplossing, zoals ik al eerder zei. Dus logisch dat we het steeds weer voorbij zien komen. Want we moeten het blijvend goed managen. En ik vind toch dat we, nou, zoals jullie al zei, positief moeten zijn. En we kunnen best een aantal hele belangrijke kwalitatieve sprongen waarnemen. Bijvoorbeeld, nu staat brede diversiteit op de agenda. Dus we zijn niet meer alleen bezig met bijvoorbeeld vrouwen te laten doorstromen of mensen met een andere culturele achtergrond te laten instromen. Nee, we combineren allerlei vraagstukken die allemaal te maken hebben met diversiteit. Nou, het feit dat u hier zit, zie je ook dat er belangstelling is om dat vraagstuk te verdiepen. En binnen ons werk hebben nu, dat gebeurt dan eigenlijk volgende week woensdag, de 200ste bedrijven charterdiversiteit getekend. En dat betekent dat ze heel concreet een plan schrijven. Ieder bedrijf schrijft een plan. Of het nou een gemeente is, of PostNL, of ABN AMRO, ze schrijven een plan hoe ze daadwerkelijk diverser personeel aantrekken en een inclusieve bedrijfsklimaat gaan realiseren. Ga ik te snel? Nee, is het oké? Okay? Een andere belangrijke stap voorwaarts is dus, wat ik eigenlijk al eerder even zei, is dat inclusie eraan toegevoegd is. Voorheen dachten we nog wel van, we trekken vrouwen aan, we trekken mensen uit etnische minderheden aan en dan is het punt. Maar wat we nu doen is het bedrijf ook centraal stellen. Ik weet nog een tijd geleden waren er heel veel trainingen voor jongeren met een migratieachtergrond over hoe je een hand gaf tijdens een sollicitatiegesprek. Of je een pet opzette, of hoe je ging zitten. En nou, dat ging echt in detail over hoe gedraag je je om maar binnen te komen. En de norm was heel bepalend. Wat je nu ziet is dat men zegt, goh, wij willen eigenlijk een jongere, of je hoeft niet eens jongere te zijn, medewerkers, kandidaten met een migratieachtergrond aantrekken. Maar dat doen we niet omdat we die kleur mooier of anders vinden. Dat gaat niet om kleur, nee, het gaat om competenties. Die mensen brengen iets in, een andere invalshoek, culturele intelligentie, een netwerk met etnische minderheden waar wij niet over beschikken. En die meerwaarde, daarom willen we die mensen binnenhalen. Nou, dan vraag ik me af waarom ik dat nooit terugzie in de vacatures. We moeten ook scherp zijn of we wel benoemen wat we eigenlijk zoeken en dat ook in het kwaliteitskader plaatsen waarbij we mensen weer, waarmee we mensen weer beoordelen of ze nou binnenkomen of doorstromen in het bedrijf. Of in de politiek natuurlijk. Een laatste voordeel wat geboekt is, is dat we voorheen heel erg alleen vanuit de achterstand dachten. Dus het was een beetje het helpen van de vrouwen aan de bak of wie dan ook. De mensen met een arbeidsbeperking. En nu denken we veel meer vanuit dat het een voordeel is voor het bedrijf of voor de partij om verschil binnen het team te hebben. En om over dit voordeel te spreken, is het nou een modewoord of is het een business case? Wat is diversiteit nou? Dat is de centrale vraag van deze dag. Of eigenlijk deze middag. Ik denk dat beide het geval is. Ik denk dat het een modewoord is omdat we de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat iedereen zo graag personeel wil, politiek betrokkenen, mensen nodig hebben die vaak niet te vinden zijn. Dus nou dan ga je ineens kijken, hé, er zijn nog andere groepen. Ik kan niet doen wat ik altijd deed. Nee, ik ga het anders doen waardoor ik nieuwe pool van talenten aan kan trekken. In dat opzicht is het een beetje een modewoord of is het heel conjunctureel gevoelig. Absoluut. Maar dat is niet het enige. Ik denk met name voor de politiek dat het van grote en blijvende meerwaarde is. Ik denk dat de politiek moet kunnen anticiperen op spanningen in de samenleving. Moet de tendensen in kaart kunnen brengen. En dat kan je alleen maar doen als je weet wat er speelt in de haarvaten van de samenleving. En diversiteit onder politici is de sleutel om deze kennis en contacten te ontsluiten. En ik weet dat de politici ronde tafelconferenties houden, hoorzittingen. En die zijn allemaal heel relevant. Maar het blijft ook heel belangrijk om gelijkelijk met de mensen aan tafel te zitten die de verschillende perspectieven binnenbrengen en daarmee ook meewegen. Een ander voordeel is de legitimiteit van de politiek en de acceptatie van besluitvorming en van maatregelen. Als burgers zich kunnen identificeren met politici, dan zullen ze eerder gaan stemmen en eerder politiek actief worden. En tenslotte, en dat is misschien wel de belangrijkste business case, de besluitvorming. Ik denk dat diversiteit substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming. We gaan er later nog over spreken, dus ik hou dat hier heel kort. Maar ik vond één voorbeeld uit het boek van Julia heel sprekend. Bij de totstandkoming van Obamacare was in dat plan waren eigenlijk mammografie en allerlei veel voorkomende gynaecologische ingrepen waren niet meegenomen. Dus het werd nodig dat republikeinse en democratische vrouwen allianties meden om ervoor te zorgen dat dat gerepareerd werd en niet vergeten werd in dat hele verzekeringsstelsel. Nou, er zijn vele voorbeelden die laten zien dat je op die manier de kwaliteit van de maatregelen en de wetgeving verbetert. Ik heb niet op de klok gekeken, Eva. Moet ik de cijfers overslaan? Ik ben te lang aan het woord dan.
Weet je wel.
Weet je wel.
Ja.
Ja, okay. Ik zou het proberen wat korter te houden.
Oké, okay, ik ga niet in op hoe divers is de politiek, omdat ik denk dat u daar een best wel een duidelijk beeld van heeft. Dit zijn wel de partijen die in hun partijprogramma heel duidelijk hebben aangegeven dat ze binnen een aantal dimensies voor inclusie zijn. Dus die springen er wat dat betreft wel uit. Nou, ChristenUnie zit aan tafel, kan dat nog toelichten. Maar er zijn toch wel rare dingen die ik even wil gezegd hebben. Ik bedoel, waarom zitten er nog minder vrouwen in de Tweede Kamer dan bijvoorbeeld in 2003? Ja, maar niet op vijf dimensies. Heel specifiek op cultuur. Ik miste bij DENK heel veel invalshoeken. Ja, dat is toch raar dat we in 2019 minder vrouwen hebben dan in 2003. En tussentijd was het best wel gestegen. Nog geen 28% van de vrouwen van de gemeenteraadsleden is vrouw. Nou, ja, dat is echt gemiddeld, hè? Dus niet per raad, het landelijk gemiddeld.
Ik heb wel een hele simpele verklaring daarvoor. Is omdat de PvdA zo klein is geworden.
Oh,
die
ja.
hebben. Nee, niet omdat ik dat vind, dat is feitelijk zo. Die hebben al heel lang dat Zipper-model.
Ja.
Als die van in de Tweede Kamer van 38 zetels naar 9 gaan, dan scheelt dat dus heel veel vrouwen.
Ja, in de Kamer.
Ja, maar ze zijn we niet alleen, helaas niet alleen de Tweede Kamer verloren.
Dat is waar.
Als het gaat om culturele diversiteit, dan vind ik het toch ook wel opvallend dat van de mensen met een migratieachtergrond 58% gaat stemmen. Tegenover 83% van de mensen met autochtone Nederlanders. Dus daar zit een groot verschil in. Nou, dat zou best verband kunnen houden met dat men zichzelf niet herkent in politici of in het politieke bedrijf. Maar dit mag ik allemaal niet zeggen, dus dat ga ik ook niet doen.
Toch braaf, hè?
Vreselijk, hè? Dan tenslotte de belemmeringen die spelen. Want we hebben eigenlijk de business case, we hebben de voordelen gezien. Dan ben je toch eigenlijk verbaasd over dat, dat kan ik wel zeggen, dat als je het goed analyseert, dat er eigenlijk van diversiteit geringe sprake is. Zeker mensen met een arbeidsbeperking, 1,8 miljoen Nederlanders hebben dat, zijn in de politiek echt heel moeilijk te vinden. Nou, zo zou je hier nog verder op door kunnen gaan, maar neem van mij aan dat diversiteit in geringe mate aanwezig is. En wat zijn dan eigenlijk de belemmeringen die spelen in de politiek? Er zijn drie belangrijke zaken. Ten eerste, politici beschouwen diversiteit toch als een tijdelijk issue en zijn vooral gefocust op kieslijsten en kandidaatstellingen en vinden het dan belangrijk en laten het vervolgens weer gaan. Ten tweede, ze zien diversiteit als een op zichzelf staand vraagstuk. Dus er is misschien wel iemand voor de diversiteit. Terwijl het is gewoon een integraal onderdeel van iedere maatschappelijke kwestie. Als het klimaatbeleid niet diversity-proof is en dus niet effectief mannen, vrouwen, LHBTI, mensen met een beperking, minderheden, etc. bereikt, is het geen goed klimaatbeleid. Dus je kunt het niet wegzetten als een op zichzelf staand iets. Je moet het overal bij betrekken, of het nou sport, cultuur is of klimaat. En tenslotte, zoals de politiek nu georganiseerd is, sluit het ook slecht aan bij de leefwereld van diversiteitsgroepen. En dan voelen zij zich niet aangesproken om actief deel te nemen. Dit vraagt om nieuwe vormen van netwerken, waardoor veel meer groepen worden ingesloten. En dan één voorbeeld om dat te illustreren. In de BBC had men ook geconcludeerd dat het eigenlijk bestond uit witte, Britse verslaggevers, journalisten, etc. En men wilde dat heel graag veranderen. Maar men zei steeds, ze zitten niet op de school voor journalistiek, dus ze zijn er niet, dus we kunnen niet veranderen. Het ging om culturele diversiteit in dit geval. Nou, dat was dan het excuus, ze zijn er niet, totdat men de zaak ging omvormen en ging kijken waar vinden we nu wel mensen met een migratieachtergrond die journalistiek actief zijn. En dat bleek in de regionale en lokale omroepen. Dus de BBC heeft zich zodanig omgevormd dat ze alle lokale en regionale omroepen aan zich hebben verbonden, waardoor ze dus ook een toegang hadden tot een heel pool aan talenten van andere mensen en ook weer nieuwe perspectieven binnenbrachten op nieuwsgaring en berichtgeving. Nou, dat voorbeeld, denk ik, is inspirerend om te betrekken bij de politiek. En zo denk ik dat er nog heel veel goede voorbeelden te halen vallen bij zowel de politiek als bedrijfsleven als de publieke sector. En ik denk dat we met die lessen ervoor moeten zorgen dat we met elkaar creatief gaan nadenken over de wegen die we kunnen bewandelen om meer diversiteit in de politieke gremia te realiseren.
Dankjewel, Alice. Ja, ik was even benieuwd, want je hebt je natuurlijk wat verdiept speciaal voor nu in de politiek, in de politieke partijen. Hoe is die afspiegeling? terwijl je wat meer al in met bedrijven vooral bezig was. Ben je nou geschrokken of zeg je, oh, de politiek doet het eigenlijk best goed? Ik bedoel, ik hoor je zeggen, het doet eigenlijk niet zo goed. Maar doen ze het dan ten opzichte van de bedrijven toch nog wel vrij goed of ook niet?
Je kan het niet over één kam scheren, denk ik. Ik denk dat het in gemeenteraden is het ook weer zo anders dan op centraal niveau. En per partij is het anders. Ja, dit vraagt niet om een macro antwoord. Je moet gewoon kijken in bepaalde... Nou, wat al werd gezegd binnen de PvdA, heb je van genderdiversiteit, zou je kunnen zeggen, goh, hè, dat is een stuk verder dan andere partijen. Maar dan heb, als je dan kijkt naar mensen met een beperking of naar culturele diversiteit, heb je misschien juist wel weer een vraagstuk. Dus ja, je kan, als je het op macroniveau tilt, dan heb je eigenlijk geen interessant antwoord. Nee.
En ook als er onbevredigend, er is ook geen oplossing. Dus eigenlijk laat je ons een beetje met de handen in de lucht achter.
Nee, en met de handen aan het stuur. Ik denk, je moet zorgen dat je wetende dat je jezelf niet hoeft af te rekenen op een inclusieve politiek of een diverse politiek, kun je jezelf wel afrekenen op, zetten we stappen in de goede richting? Managen we dit wel goed?
Zijn we het bewust, nemen we het mee.
Okay. Precies.
Okay. We komen zo bij twee stellingen ook van je, maar ik dacht, misschien zijn er wel aanvullende vragen of opmerkingen eerst even.
Je zegt, er is geen oplossing. En ik vertaal dat voor het gemak maar even in mijn eigen straatje. Ik denk dat het nooit opgelost is. Er zijn heel veel oplossingen die heel succesvol kunnen zijn. Maar zodra je weer achterover gaat leunen, is alle winst zo weer vervlogen, omdat het heel dominant is dat de dominante groep dominant is.
Ja.
Het is een continu proces, dat zou mijn vertaling dan zijn. Maar het is wel eentje om echt continu mee bezig te zijn. Hebben jullie naar aanleiding van het verhaal nog vragen of opmerkingen? Ja?
Nou, ik heb wel wat opmerkingen. Allereerst, wat je net ook aangaf, het gaat natuurlijk om die meerwaarde in politiek. Maar volgens mij, en dat is denk ik waar ik denk waar we het over moeten hebben, is natuurlijk van wie bepaalt het? Hè? Wie bepaalt die meerwaarde die je dan wel of niet hebt? En ik denk dat het daar al heel erg misgaat. Hè? Wie beslist inderdaad wie op die plekken komt? En in hoeverre, wat is zijn of haar ervaring?
En wat is de toegevoegde ervaring? En wie bepaalt het vooral, hè, hoor ik jou zeggen. Ja, ik denk dat eigenlijk de eerste stelling al een beetje. Zullen we die eens even bijpakken? Laten we de stelling maar eens even zien. Dit is overigens wel een fijne sheet om af en toe ook nog eens even naartoe terug te gaan, denk ik. Ja. Stelling 1. Je kunt alleen goede politieke besluiten en wetten nemen in zijn uitgaat langs de diversiteitsmeetlat zijn gelegd. Oh, we hadden hem omgedraaid, toch? Dacht ik. Maar staat die hier nog andersom? Geloof ik. Ik zou eigenlijk hem even willen omdraaien, de stelling. Ik zou even willen beginnen met 2. Ik kom zo bij je. Ik zie een vinger al in de zaal. Partijen zullen radicaal moeten veranderen om politiek talent met een andere achtergrond binnen te halen. Op de manier waarop ze nu zijn georganiseerd zal er niet veel van terechtkomen. Dat is eigenlijk een beetje, sluit denk ik een beetje aan op wat jij net inbracht. Hè? Van ja, hoe zorg je dan voor dat het op een andere manier wordt gedaan? Hoe doe je dat als partijvoorzitter bijvoorbeeld van een regeringspartij op dit moment?
Ja, ja. Kijk, in eerste instantie heb ik eigenlijk wel een vraag. Wat... je zegt, in de manier waarop de partijen zijn georganiseerd, komt het niet tot stand. Wat is er dan fout georganiseerd in partijen, waardoor het niet tot stand komt? En is het een organisatieprobleem, is het een institutioneel probleem of is het een cultuurprobleem? Nou ja, dat zal ook zo zijn, maar als ik kijk naar onze partij, hoe dat gaat, ik maak dat van dichtbij mee. Wat belangrijk is dat je er voortdurend wel op gewezen wordt. Dus dat er ook mensen zijn in de partij, ook vrouwen bijvoorbeeld, als we even beperkte vrouwen, die hun vinger opsteken en zeggen van wat gaan we doen met de vrouwen. Bijvoorbeeld nu een voorbeeld. We zijn bezig met de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen voor 2021. Er wordt weer druk aan gewerkt door alle partijen, dus wij ook. En dan heb je het over de samenstelling van de verkiezingsprogrammacommissie, de bemensing daarvan. Daar ga ik dus ook langs Carola, maar ik ga ook langs Mirjam Bikker, want we hebben ook een Eerste Kamerlid die vrouw is, fractievoorzitter. Dus eigenlijk is de partijtop Gert-Jan Segers, Piet Adema, Mirjam Bikker en Carola Schouten. Dus wat dat betreft hebben we 50-50 redelijk verdeeld. Dat is ook de groep die daar mee bezig is, maar dan ga ik daar expliciet langs. Willen jullie daar eens over nadenken? Wie moeten we daar hebben, die ook, zodat we ook een diverse groep krijgen? En wat me af en toe wel eens opvalt in de discussie is, dat je wel eens hoort van ja, want de belangen van vrouwen moeten goed verdedigd worden. Die moeten goed geborgd zijn. En ik kan jullie zeggen, natuurlijk, en als je naar Obamacare kijkt, wat daar gebeurd is. Dat was fout. Daar is niet goed naar die belangen gekeken. Maar ik zou dat niet voorop willen stellen. Ik zou voorop willen stellen de meerwaarde die het biedt. De kwaliteit van besluitvorming wordt gewoon beter van. Los van of dat nou besluitvorming is die met minderheidsgroepen te maken heeft. Maar de inbreng van, als je een divers gezelschap is, de inbreng is gewoon anders. De manier waarop je naar dingen kijkt is gewoon veel breder. Er worden argumenten ingebracht waar mannen niet bij stilstaan. Dus die meerwaarde vind ik veel groter nog dan alleen maar het opkomen voor de belangen van vrouwen. Want dat is wel het beeld wat ik ook in het netwerk rondlopen een beetje hoor.
En ja, ik respecteer dat en ik snap dat ook, dat je als blanke man de meerwaarde van wat het jou biedt voorop stelt.
Nee, wat de partij biedt.
Ja, maar de partij bestaat uit heel veel mensen die misschien wel heel erg belangrijk vinden dat er hele specifieke belangen voor vrouwen of voor... ik vind het altijd moeilijk om als vrouwen als een minderheidsgroep te praten, want dat zijn we by far niet. Maar dus vrouwen en minderheden noem ik het dan, in plaats van andere minderheidsgroep. Die het wel heel fijn vinden als hun belangen net zo belangrijk worden gevonden. Dus het is een heel mooi voorbeeld wat nog voordat de ChristenUnie aanschoof aan de onderhandeltafel, maar dat de GroenLinks nog mee onderhandelde. De groep mannen die onderhandelden waren bijna allemaal ook vader. Toch was het Katelijne Buitenweg die op die tafel aanbrak, gewoon moeten we het niet ook hebben over de verdeling van arbeid en zorg. En je weet dat moderne ouders, ook mannen, daar ook mee worstelen. En toen zij dat zei, vonden zij ook dat dat op het lijstje van de onderwerpen die in het verkiezingsprogramma moesten terechtkomen. Ze hadden er alleen zelf niet aan gedacht. En toen de onderhandelingen ontstonden, dus het was op de agenda gekomen, was het toch altijd nog eventjes de sluitpost. Dus het was niemand was bereid om zich daar nou helemaal kapot op te vechten, omdat het niet belangrijk gevonden werd. En daarom is het wel heel belangrijk dat er dingen die voor vrouwen expliciet belangrijk zijn, of die voor minderheden heel belangrijk zijn. En ik heb ook zelf meegewerkt, Otwin van Dijk, die zat de vorige periode in de Tweede Kamer. Hij zit in een rolstoel, ik weet niet waarom, maar hij kan niet lopen. En hij heeft zich doodgevochten om het onderste uit de kant te krijgen met ruzie binnen zijn eigen partij, omdat hij wilde dat er gewoon die miljarden die er nodig zijn om de toegankelijkheid voor mensen die niet kunnen lopen te garanderen in de publieke ruimte. En dat was een geldkwestie, dat is heel erg duur om dat allemaal aan te passen. En hij was bereid om erop te sneuvelen. En dat is omdat hij het voelt.
En maar is het, want wat ik hoor is eigenlijk twee, hè, dus is het doelgroepgericht of dimensiegericht? Want dat vond ik wel een eye-opener voor mezelf, van heb het nou niet over, per se over doelgroepen, maar over dimensies? Of zeg jij, je moet het ook over doelgroepen hebben, je moet wel degelijk voor doelgroepen opkomen?
Doelgroepen alweer moeilijk. Ik voel me er zelf als vrouw het prettigst bij om het over vrouwen te hebben. Ook omdat de rechtvaardigheid van dat vrouwen... Vrouwen zijn geen doelgroepen, zijn de helft. En vrouwen zijn...
Hoe is het dan met iemand van een andere culturele achtergrond? Ben je dan wel doelgroep?
Maar vrouwen hebben ook een andere culturele achtergrond. Een andere seksuele geaardheid. Een andere gezondheid. Maar we zijn de helft. En... dat is dus, weet je, het doelgroepdenken is moeilijk. Het is gewoon, politiek gaat natuurlijk heel anders dan het bedrijfsleven. Weet je, als Unilever meer vrouwen in de top heeft, dan komen daar geen andere koekjes door. De uitkomst van de politiek...
Weet ik niet.
Nee, maar dat vind ik...
Dat waag ik te betwijfelen. Denk er meer chocola in zit, denk je niet? Dat denk ik zomaar opeens. Ja.
Jawel, maar...
Dat vind ik een ander punt, want zo net kwam voorbij, de afspiegeling van de Tweede Kamer van de samenleving. Nou, dan heb je het over het afspelingsprincipe volgens mij. En dus op het moment dat je dat de helft van de samenleving bestaat uit vrouwen en de andere helft uit mannen, en je hebt dat niet goed en wij doen het als politieke partijen niet goed, dat blijkt. 30% van de vrouwen die participeert in gemeenteraden. Nou, bij ons is het net.
Vind je dat het 50 zou moeten zijn?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, gewoon om het zo.
Waarom niet? Maar kijk, het afspelingsbeginsel is. Dat gaat over vrouwen en ik ben met je eens, dat is meer een algemene doelgroep waar andere minderheden ook weer in voorbij komen. Wij als politieke partij hebben natuurlijk nog veel meer zaken waar we rekening mee moeten houden. Stad, platteland, nou in ons geval, we zijn een christelijke partij, dus dat betekent ook nog iets.
RPF, dus, GPV, ze doen al een beetje, denk ik, of
nee.
Niet?
Nee. Ik zou binnen onze partij eigenlijk niet meer weten wie van RPF van het GPV.
Serieus? Oh, dat vind ik ook wat nieuws. Nou, leuk. Ja, goed nieuws hoor, overigens, denk ik. Ja, als je gefuseerde partij bent. Ja. Zit ik nog in een oude denkstand? Dat zou zo maar kunnen. Ja,
kom maar, zou ik
zeggen. Wat wil je zeggen?
Nou, ik wil zeggen, ik ben het volledig mee eens. Ik bedoel, er is geen reden waarom er zo weinig vrouwen bijvoorbeeld in de Kamer zitten. Als je vergelijkt met mannen, het zou ongeveer 50-50 moeten zijn. Ik denk wel dat je verder moet kijken dan alleen maar inderdaad vrouwen. Je moet natuurlijk ook kijken wat de achtergrond van de vrouwen zijn. Welke sociale, economische klassen.
En van de mannen ook dan, denk ik.
Maar van mannen ook natuurlijk. Want dan kan het ook nog steeds niet divers zijn, laat ik zo zeggen. Maar daarnaast merk je dus dat, zeker als er nu gesproken wordt over, laten we zeggen, minderheden. Nou, die minderheden, dat is wel een heel groot groep. Ik meen dat een vriend van mij, die heeft, 2017 was dat, een artikel toen geschreven over het feit dat er geen enkele Afro-Nederlander bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zit. Dat kun je niet bij voorstellen. Hè? We praten natuurlijk over de vrouwen die er wel of niet in zitten. We kijken niet eens naar de achtergronden ervan, maar we praten alleen maar over vrouwen. Maar we kijken bijvoorbeeld niet naar de Afro-Nederlanders.
Het gaat niet alleen over vrouwen.
Nee, maar ik zeg, dus we kijken niet naar de Afro-Nederlanders. Nou, de ChristenUnie had natuurlijk een mooie kans om bijvoorbeeld een Don Ceder erin te krijgen. Als hij iets hoger zou hebben gezeten, dan was hij in ieder geval de enige in de hele Tweede Kamer die erin zat. Dus ik denk
en vind je dan dat een partij zich daar dan sterker voor moet maken?
Nou, ik vind dat kijk, als je bijvoorbeeld, stel je voor dat je een soort hiërarchie hebt. Dat je dus eerst gaat kijken naar man en dan vrouw en dan misschien LHBT. Oh ja, en dan komt nog de minderheden. Maar ja, er zijn er zoveel. Wie gaan we eruit pakken? Dan zie je dus dat
het klinkt al heel vervelend als het zo gaat. Het voelt niet lekker, hè?
Maar dan zie je dus dat iedere keer dezelfde groepen dus het wel of net niet halen. Hè? Of terwijl de groepen, ik bedoel, de afspiegeling van bepaalde groepen. Ja. En ik denk dat we daar eigenlijk aan voorbij moeten.
En dat is wat de stelling ook zegt, denk ik. Radicaal anders moeten kijken.
Dat we radicaal anders naar moeten kijken. Maar dat we ook vooral moeten beginnen met wie bepaalt het allemaal? Wie bepaalt het nou allemaal dat op die manier...
Ja, je begint natuurlijk niet van nul. Hè? Nou, partijen hebben natuurlijk hun structuur. Partijen hebben hun voorzitters, zou ik maar zeggen. Ze hebben hun commissies. Die commissies kan je dan wel... Daar begint het wel. Hè? Zeg je, hoe stel je je commissie samen die vervolgens kijkt naar... Wie zit er wel of niet op de lijst? Doe even je telefoon aan en daar een telefoon uit. Of telefoon, microfoon aan, telefoon uit. Ja.
Dan ben je eigenlijk bezig om op het moment dat het erop aankomt, en in de inleiding kwam het ook even bij, op het moment dat de lijsten worden samengesteld, dan beginnen opeens te denken, moeten we ook niet wat vrouwen op die lijst in de
krijgen? Laat, moeten we, eigenlijk,
dat is een beetje laat. Mag ik een voorbeeld noemen? In Friesland.
Waar gedeputeerde bent geweest ook.
Waar
nog,
ik gedeputeerde ben geweest, ja. En daar hadden we bij de laatste statenverkiezingen hadden we daar een lijst waar in de top 5 van de mannen, nou 3 zeteltjes te verdelen daar, dus in de top 5 mannen waren. En dan zeggen we, dat is niet goed. Wij willen geen vrouwen op de lijst. Wij willen dat vrouwen echt zich thuis voelen bij de ChristenUnie. Dat ze actief worden in de ChristenUnie. Dat ze meedoen bij de ChristenUnie. En dat zou kunnen betekenen dat ze een plek op de lijst krijgen. Maar het begint aan die andere kant volgens mij. En wat hebben we daar gedaan? Daar hebben wij een boottocht georganiseerd. We hebben alle vrouwelijke leden van de ChristenUnie in Friesland aangeschreven. Boottocht georganiseerd. Carole Schouten met de boot als mooi rolmodel, dat is fantastisch. Om die vrouwen in contact te brengen met onze politici, met onze rolmodellen. En dan ook te kijken, kunnen we misschien dat vasthouden? Nou, die boottocht die wordt nog gehouden, dus dat wat uitkomt, weet ik niet. Maar we hebben wel georganiseerd.
Maar is het een boottocht omdat vrouwen dan een boottocht echt heel leuk vinden? Of? Dat vraag ik me dan nog wel even af.
Ik denk dat vrouwen het heel leuk vinden om een middag met Carola Schouten op het water te zitten en niemand kan weglopen, want dan kun je het met elkaar erover hebben.
Dat is het handige van een boot. Jij moet vreselijk lachen, zie ik. Dat is wel, ik ben wel heel benieuwd wat jouw binnenpret is. Die mag je buitenpret maken.
Ik denk dat we kunnen er alles aan doen om mensen binnen te krijgen. Maar volgens mij is het ook een beetje aangestipt net. Je moet ook kijken naar cultuur. Want als mensen eenmaal binnen zijn, dan wil je ook daadwerkelijk dat ze wat te zeggen hebben.
Dat is hij. Het begint met dat iedereen zich er thuis voelt en dan weer de volgende stappen.
Tuurlijk. Maar je ziet dat er af en toe dat geprobeerd wordt. Hè? Dat er inderdaad gekeken wordt, heel specifiek.
om mensen binnen te halen. Maar eenmaal dat ze binnen zijn, ja, en dan beginnen de fricties als het ware. Ik zeg altijd, politiek en diversiteit, dat gaat heel moeilijk samen.
Wat is je eigen ervaring? Want dat vind ik altijd toch de sterkste verhalen.
De sterkste verhalen, maar laat ik me even afmaken.
Ja,
nou, politiek en diversiteit, dat gaat heel moeilijk samen. Waarom? Omdat politiek, zeker tegenwoordig, gaat over macht, gaat over controle houden. Daar waar diversiteit juist veel meer gaat over verschillende perspectieven. En om dat te laten werken, heb je dus vertrouwen nodig. En dus het gaat bijna
bijna in tegen de manier waarop politiek wordt bedreven, zeg jij.
Precies, precies. En je ziet dat zeker op landelijk niveau, maar je ziet het ook steeds meer ook op gemeentelijk niveau, dat er ook meer en meer ook fractiediscipline komt. En er is een bepaalde lijn wat uitgezet wordt en dat moet je volgen.
En waardoor er dus eigenlijk geen ruimte is voor veelkleurigheid. Misschien binnen de fractie, maar niet naar buiten toe.
Kijk, ik denk dat zoals de politiek nu is vormgegeven, het een bepaald soort mensen aantrekt. Dus ook de mensen die er divers uitzien, maken een mooie Benetton-foto, maar het vraagt van je dat je je helemaal aanpast aan de mores. En de mores is heel erg masculien, heel erg hanig, heel erg op strijd gericht om elkaar te overtroeven en af te troeven en misschien ook wel te vernederen. En dat is iets waar heel veel mensen zich niet bij thuis voelen. En veel van die mensen die zich daar niet bij thuis voelen zijn vrouwen. Omdat vrouwen geleerd hebben dat winnen lelijk is, maar dat samenwerken mooi is. En vrouwelijke kwaliteiten, die worden die. Maar er zijn heel veel mannen die zich daar ook niet thuis in voelen.
Maar dan heb je dus over een enorm dominante cultuur, zou ik maar zeggen.
En bij de media speelt ook nog eens mee dat de vertaling van wat er in de politiek gebeurt naar hoe het publiek het ervaart, gaat via de pers. Dus de media bepaalt wat er in het 8-uur-journaal voor clipje wordt. En de parlementaire pers is vrijwel geheel mannelijk en heel masculien, als hij niet mannelijk is. Dus de vertaling van wat er gebeurt is ook altijd wie heeft er gewonnen. Niet wie heeft er iets bereikt, maar het is dus altijd, het debat is ook altijd wie was de ander te slim af en heeft de ander eigenlijk vernederd en niet. Carola Schouten zei toen ik haar interviewde voor mijn boek, dan heb ik 3 maanden gewerkt aan een meerderheid voor een motie waar het daadwerkelijk iets verandert en het enige wat het journaal haalt is Wilders die iemand afblaft. En dus dat maakt het ook nog, terwijl er dus die motie, die is wel gebeurd. Hè. Er gaat wezenlijk iets veranderen waar we allemaal baat bij hebben. Maar wat je ziet, is dat hele masculine. En als je dan in die wereld komt en je vindt dat niet mooi en je wil dat anders doen, dan word je langs het meetlatje gelegd van, kan jij al wat je moet kunnen in plaats van, goh, wat kan jij eigenlijk wat niemand hier kan? Wat breng jij? Ik vind bijvoorbeeld Alexandria Ocasio-Cortez daarin een waanzinnig mooi rolmodel. Want om met die analogie die jij zegt van, je wordt uitgenodigd op het feestje.
Of word je uitgenodigd om te komen dansen, mee te dansen?
Je wordt gevraagd om te komen dansen. Nee, zij organiseert het feestje. Ja. Dus she's rewriting the script, zeggen ze. Zij geeft het een nieuwe vorm op een manier die zij wil doen. En Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland doet dat ook. En dat is wat het echt vraagt. En dan zie je ook dat er een hele andere groep opeens heel enthousiast wordt over de politiek. Maar dat besef is er niet.
Is er überhaupt ruimte om die feestjes te organiseren?
Nou ja, je komt niet aan bod. Dus de media is een filter daartussen.
Wel interessant.
Ik vind dat jij niet begrijpt hoe het werkt.
Kom even bij jou, want ik weet niet of je echt van denk bent. Of in ieder geval. Nee, oké. Okay. Oh, je vroeg je dat even af.
Ik wist het gewoon een beetje.
Ja, nee, leuk. Vond leuk dat je dat inbracht. Ik zit wel te denken. Je zou kunnen zeggen, denk heeft zijn eigen feestje gecreëerd. Zeg van, nou, dan zijn wij er met elkaar. Maar de vraag is of daar die andere dimensies allemaal in zitten. Dat is dan wel weer een beetje. Dus, want jij zegt, zo goed scoren ze eigenlijk niet op diversiteit.
Ja, ze zijn de enige partij die samen met de ChristenUnie. Sorry, dat komt omdat je naast me zit. Met de SGP die niet de obligate nummer 2 vrouw had. Dus en in Amsterdam hadden ze een lijst van 5 mensen waarvan 1 maar vrouw was.
Dus dat eigen feestje creëren, dat werkt ook niet als je het hebt over diversiteit dan toch, of wel? Of moeten we het daar eerst wel van hebben?
Nou ja, de mensen met een migrantenachtergrond hebben allemaal een andere migrantenachtergrond. Maar er is één feit, de helft van ze is vrouw. En dus als je dat niet terugziet en je noemt jezelf zo divers, dan ben je natuurlijk ook gewoon nog blind.
Ik ga gewoon de zaal bij betrekken, want ik zie meerdere handen, mensen die echt popelen om... Ik kom ook bij jou zo hoor, ik zie je, ja. Wie bent u? Sorry, ik ben net vergeten het vragen.
Ja, Akbal Mohammed. Ik ben ondernemer en politicus. 16 jaar ben ik campagneleider geweest in Leidschendam en penningmeester.
Op welke partij?
CDA. Okay. En ik train ook potentiële politici om voor de Tweede Kamer en gemeenteraad. Eigenlijk wilde ik niet komen omdat ik vind een discussie, een non-discussie gaande is. En met diversiteit, met allerlei... U hebt een heel mooi betoog gehouden, maar dan denk ik op een gegeven moment, wat heb ik eraan? Al die dimensie we benoemen, we zijn heel goed in constateren en constateren, we zijn heel slecht in uitvoering. Ja. Het heeft te maken namelijk met het referentiekader van de witte mensen. Van daaruit is het vertrekpunt en alles wat daar afwijkt is anders. Wij benoemen minderheden, ik ben 68 jaar Nederlander. Mijn kinderen, kleinkinderen, maar die worden nog steeds allochtoon, minderheden allemaal benoemd. Also gewoon... Al die mensen, wat ik dus doe, als ik een lijst samenstel, ik kijk naar kwaliteit. Ik heb een bedrijf gehad met 1800 mensen. Toevallig waren daar 80% witte mensen. Daar kan ik niks aan doen, want ik moet mijn bedrijf runnen. Dus je moet naar kwaliteit kijken. En wat wij moeten doen is gewoon naar de mensen kijken, waar ze geschikt zijn en al deze discussies mee stoppen. Ik ben alleen maar gekomen omdat een van de oprichters ben van ProDemos... En discussie wel leuk vindt om dat te doen.
Nee, maar vraagt het niet, maar mag ik je een vraag stellen? Want vraagt het niet van, want je kunt naar kwaliteit kijken en toch weet ik dat heel veel mensen, en daar zal ik vast zelf ook een van zijn, toch zonder dat je het in de gaten hebt, namelijk onbewust, met een bepaalde blik kijkt. Ik kijk niet met een, ik zal maar zeggen, opgegroeid Marokkaanse blik. Misschien wel Nieuw-Zeelands, ben ik dan toevallig geboren, maar dat is niet zo heel erg anders als in Nederland. Dus ik denk dat het daarin zit. Je kan wel zeggen, ik zoek kwaliteit, maar kijk ik niet dan toch per ongeluk te veel naar juist vrouwen die op mij lijken bijvoorbeeld. Van ik denk, dat moet wel een goeie zijn.
Nee, maar het is logisch, als ik in die ondernemerswereld kijk. Als ik ga namelijk naar, ik heb heel Nederland gewerkt. Als ik naar ondernemers ga met Nederland Marokkaanse afkomst, is 100% van die bevolkingsgroep. Bij Hindoestaanse ondernemers gaat 100% van dit. Dus wij moeten namelijk niet krampachtig mee omgaan. We moeten kijken waar heb je klik. Als ik in een directie zit, ga ik kijken wie is in mijn omgeving, wie ik binnen kan halen. Dat is een menselijk karakter. Maar wij maken een beetje een probleem, diversiteit, minderheden en al die. En daardoor ontstaan er allerlei onderzoeken.
Maar dan kom ik op, dan wil ik Alice even vragen, Julia wil ook heel graag, dus ik ga even weer naar hun toe. Namelijk van dat het beleid, de kwaliteit van beleid, van de wetgeving, van de besluiten, wordt beter, hoor ik jou zeggen, Alice. Als je daar heel veel verschillende dimensies, noem ik het dan maar even, vertegenwoordigd hebt. Is dat dan ook echt aangetoond?
Nou, kwaliteit is een heel subjectief begrip.
Ook dan weer waar.
Ja, ik bedoel, wat is kwaliteit? Wat ik net zei, ik ontmoet nogal wat bedrijven die zeggen... Goh, wij zouden heel graag mensen met een andere culturele achtergrond binnenkrijgen. Maar het lukt maar niet. Nou ja, dan moet je ook eens kritisch kijken naar hoe werf je? Welke kanalen boor je aan? Wie ken je? Hoe formuleer je je vacature of je positie? Maar ook welke... competenties zet je voorop, want ze zoeken toch wel iemand die eens wat meer kan vertellen over de gemeenschap van mensen oorspronkelijk uit Suriname, Marokko of Turkije, want ze hebben daar weinig weet van. Misschien zitten daar klanten, misschien de cliënten, of misschien zitten daar vraagstukken.
Je hebt me ooit wel eens een mooi voorbeeld verteld over, als het gaat over werving, even heel concreet, vond toch zo'n prachtig voorbeeld, door de boten moet ik eraan denken, van een groot bedrijf dat heel veel geïnvesteerd had in, oké, we willen echt mensen ook van andere kleuren, we hebben te veel wit, we willen andere kleuren in het bedrijf, hoe zorg je ervoor dat je die werft? Hoe komen ze binnen? Nou, was allemaal gelukt, hè? Althans, ze hadden allemaal kandidaten, zeg maar. En toen zeiden ze, dan gaan we gezellig, een week lang, geloof ik, op een boot met elkaar.
Weer een boot? Ja, ik dacht er nog aan.
Ik ook, daardoor kom ik er ook op. Want dat ging niet helemaal goed, hè, Alice, met die boot.
Nee, die boot die is wel gegaan, maar met de helft van de kandidaten. Want het was een boot met in het ruim een hoop kratten bier. En het idee van, goh, we gaan vrolijk met elkaar een soort onboarding, heet dat dan in het bedrijfsleven, week hebben. Ja, met name de meiden met een moslimachtergrond, die bijna allemaal nog thuis woonden, nooit een nacht elders sliepen, ja, die gingen niet mee. Dus toen waren ze de boel weer kwijt. Dus dat is wel een andere discussie. Ik bedoel, over kwaliteit, dat is iets anders. Maar zo zie je dat je ook vaak de boel, de manier waar, en dat heeft de politiek ook last van, de manier waarop je de zaken gewoon concreet inricht, soms ook de plank mislaat.
Ik heb daar een prachtig voorbeeld van een collega van mijn man, die werkt bij het OM als officier van justitie. En zijn directe collega is Nederlands geboren, maar haar ouders komen uit Turkije. Zij is niet getrouwd, maar heeft een man met een kind met een blanke man. Ze drinkt wijn, draagt geen hoofddoekje. Overduidelijk een hele seculiere Turkse. Maar haar baas had een inclusiviteitstraining gehad. En de volgende dag had hij een gesprek met haar en ging haar bevragen of zij zich eigenlijk beter zou voelen als er een gebedsruimte was bij het OM. Maar dus ook totaal ongevoelig dat zij wel helemaal losgevochten was, maar natuurlijk wel door haar eigen gemeenschap als een afvallige gezien wordt. Dus hij sprak haar aan op een normerende manier over haar afvalligheid, wat hij helemaal niet door had. En dan merk je dus hoe mega complex het is dat je zelfs thuis komt van een diversiteitstraining en denkt van ik ga meer gevoel voor hebben. Ja.
En dan weet je het niet. Ja. Heel kort, Piet, en dan ga ik echt even hier naartoe. En er zijn heel veel mensen in de zaal die willen reageren. Piet, want de vraag is natuurlijk een beetje, hoe gaan we dit dan, niet oplossen, maar in ieder geval een stap verder brengen. Want dat is eigenlijk wat Alice ons vraagt.
Een leermomentje van mezelf. Ja. De politiek, dat hebben we even gezegd, daar lopen veel haantjes rond. Overigens, met die motie van Carola, ik denk dat elke politicus last van heeft als Geert Wilders wat roept op tv, dat dan geen enkele motie voor het voetlicht komt. Dus Ook mannen, dat is niet typisch een vrouwen- of minderheidsprobleem, denk ik.
Maar het wel haantjes.
Daar wou ik het over hebben. Nou, weet je, wat ik wel geleerd heb, en daar ben ik ook op gewezen, en daarom zeg ik, het heeft met cultuur te maken, word je op zaken gewezen. Als je een lijst wilt samenstellen, of je wilt mensen actief hebben in de politiek, je wilt mensen betrekken bij de politiek, en je gaat om je heen kijken, de mannetjes, om zo maar te zeggen, die komen wel. Die steken de vinger op, drukken hun schouders er wel tussen. Mij is duidelijk geworden, geleerd, dat is ook wat ik geleerd heb, is... Kijk, wij hebben natuurlijk binnen de partij hebben heel veel vrouwen wel in beeld, die geschikt zijn, zouden zijn voor de politiek, een prachtig mooie rol zouden kunnen vervullen. Mij is geleerd, en dat heb ik ook geleerd, dat als je dat wilt, dan moet je daarop afstappen. Je moet ze vragen, dan moet je het laten rusten. Je moet later nog een keer komen te vragen. En dan nog een keer vragen. En ik denk dat het ook op te maken heeft wat jij zegt. Ja, die vrouwen die staan niet vooraan om in de politiek een rol te gaan spelen. Vanwege het haantjesgedrag. Vanwege het scoregedrag en noem maar op. Zij willen gewoon een inhoudelijke rol spelen. Dat zie je bij bijvoorbeeld een Carolo. Dat is gewoon een hele sterke inhoudelijke politica. Zeg maar die wil gewoon inhoudelijk een goede bijdrage kunnen leveren.
Is het dan hoopgevend dat ze wel door heel veel volgens mij op dit moment in ieder geval in de samenleving als een goed voorbeeld wordt gezien?
Ja, maar dat betekent dus voor ons als partijleiding dat je daar echt over moet hebben. Dat heb ik echt geleerd. Dus op het moment dat wij... Want ik ben er ook mee bezig op dit moment om te kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen. En daarna over de positie van bijvoorbeeld vrouwen. En ik ben nu al gesprekken aan het houden van mensen. Jij moet daar eens over nagedenken. En over een maand of drie drinken we weer samen een koffie. Ja. En een aantal keren. En dan moet je dan investeren met elkaar. Maar dat heb ik wel geleerd. Want anders komen alleen de mannen weer.
Dank je. Ik ga even naar jou toe. Of u toe.
Het heeft niet alleen met het haantjes te maken. Het komt gewoon, als je naar de televisie kijkt, dan zie je
Julia kan er ook
witte
wat van.
Mannen. Komt goed. Dus het is, als je in de spiegel kijkt, dan denk je, ik zie er niet uit als een politicus. Dat geldt voor jou en voor mij. Voor jou en voor mij. Wij zien er niet uit als een politicus.
Waar het voor mij een beetje om gaat, wat ik hier mis over diversiteit, is diversiteit in opleidingsniveau en opleidingsachtergrond. Dan heb ik het met name over beta's, mensen met een ICT-achtergrond. En daardoor zie je, doordat deze groepen ondervertegenwoordigd zijn, zie je gewoon het stokken soms als het om bepaalde ICT of dossiers gaat, of technische dossiers in de Kamer, dat mensen het gewoon niet, de achtergrond missen om het echt goed te kunnen begrijpen. En dat zie ik hier niet terug. Terwijl ik denk van juist dat is ook heel belangrijk, dat het niet alleen maar alfa's zijn, mensen met bestuurskunde, politicologie, geschiedenisachtergrond.
Ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoelde te zeggen van, tuurlijk vrouwen, en dat moet 50-50, maar kijk dan ook naar wat de achtergronden zijn van die vrouwen. Dat is eigenlijk precies wat ik net zei. En ik denk dat wat Piet net zei, dat ik me enigszins daarin kan vinden. Ik zeg ook altijd, je moet zorgen dat je die mensen ook opzoekt, scout opzoekt. En vervolgens als ze eenmaal binnen zijn, zorg ervoor dat je ze goed opleidt. En vervolgens zorg ervoor dat ze ook opgesteld worden. Het lijkt net als een voetbalteam.
Team,
weet je wel, die doet dat ook. En omdat die weet dat een divers team is een winnend team. Ja. Dus en precies. En zo zouden eigenlijk politieke partijen dan ook georganiseerd worden.
Dus als jullie horen, zijn jullie het eens met de partijen eigenlijk radicaal misschien wel zouden moeten veranderen om dit voor elkaar te krijgen. Maar de stappen daar naartoe zijn nog knap ingewikkeld. Probeer ik het even samen te vatten hoor, want ik wilde eigenlijk ook nog naar stelling 2 toe. Mag dat? Ja. En ik heb nog heel veel vragen. Ja. Ja, iemand zit ze al lang. Ja, ik ga eerst even, want u bent nog niet zo heel lang, dus ik probeer het. En deze man wilde ook, ik doe heel even kort. Hebben we echt een vraag? Oké, nou mag jij even, want dat hebben ze ook al heel lang.
Ja. Ik vraag me eigenlijk af of de politiek niet een beetje, of tenminste de maatschappij een beetje te verrechts is geworden, te rechts. En de politiek en media voorop. En dat eigenlijk diversiteit in de weg staat. Want we zitten nog steeds over vrouwen te discussiëren als een minderheid, nog steeds te weinig vrouwen. Terwijl dat gewoon 50% van alle, bij ongeveer 50% van alle Nederlanders zijn. En als ik het terugzie op tv en noem maar op, over diversiteit, dan gaat het vaak alleen maar over vrouwen of LHBT, nog wat, sorry. En daar gaat het meestal over. En als er dan in Jesse Klaver bijvoorbeeld wordt gevraagd van hoe zit het met diversiteit onder meer minderheden in het bedrijfsleven, dan komen er geen antwoorden meer. Mogelijk omdat hij niet durft of omdat het verrechts is.
Dat is jouw vraag eigenlijk. Ja, Alice, wat is je en opmerking eigenlijk vooral? Maar
ja, als ik daarop mag antwoorden, dan wij vragen dus ieder bedrijf wat een verklaring tekent dat die is voor meer diversiteit en inclusie om een plan van aanpak te maken. Als je die plannen van aanpak analyseert, dan zie je dat de bedrijven, en dan heb ik het ook over organisaties als een ministerie, dus publiek-privaat, dat die het meeste kiezen om culturele diversiteit te bevorderen. Ofwel in het bedrijf de doorstroming van multicultureel talenten bevorderen, ofwel de instroom van mensen met een migratieachtergrond. Dus ik kan dat niet beoordelen over de politiek. Maar ik weet wel, in het bedrijfsleven is, en er komt binnenkort een SER-advies wat daar ook weer over gaat, is het vraagstuk wat ik in het begin aan duidde, dat er nog geen 2% van alle top en alle bestuurlijke functies ingenomen worden door mensen met een migratieachtergrond, plus dat ze in bedrijven te weinig vertegenwoordigd zijn. Dat staat echt als nummer 1 op de lijst van dit soort vraagstukken.
Maar is dat ook bij de partijen
zo? Ik wil heel graag iets over de politiek aan toevoegen. Ik zou willen dat dat de oorzaak was. Want dan konden we het heel makkelijk oplossen. Dan moesten we allemaal links stemmen en dan werd het allemaal diverser. Maar ik heb zelf van heel dichtbij gezien hoe het bij partijen gaat die zichzelf vooruitstrevend noemen. En die, ik dus eerst feitelijk, er zijn minder vrouwen en ook er is ook minder kleur in de Kamer omdat de PvdA zo klein is geworden. Maar als je dan kijkt hoe het in de PvdA eraan toe gaat, dan mag je wel erbij zitten, maar als je er dan zit, moet je wel je mond houden en doen hoe het gaat. En alle grote beslissingen worden opeens weer genomen met heteroseksuele witte mannen, ook nog in dezelfde sociaal-economische achtergrond. En dan is er nog, dan, want daarom voel ik niet zo mee, want dan is er wel de techneut en de dit en de dat. Dat zit er dan, de alfa en de beta zit daar dan wel aan tafel, daar wordt dan heel erg op gelet. En iemand van het platteland en iemand van de stad, nou dan hebben we dat ook. Maar je moet, er is één malletje waar je in moet passen en hoe dichter je bij dat malletje staat, hoe makkelijker dat gaat. Dus ik heb ook, ik heb 12 jaar gewerkt met Lodewijk Asscher, die ik een feminist en een feminine man vind, maar ik zie hem dus elke keer als Barba Papa in een bepaalde vorm gaan, omdat dat het malletje is waar je in moet. Dus helaas is het geen rechtsprobleem. Het
is van ons allemaal.
Ik heb me zo wat verslikt toen Alexander Pechtold heel groot in de Telegraaf stond. Alexander Pechtold, dubbelpunt, ik ben een feminist. Ik dacht, nou weet je, je hebt net je partijopvolging op zo'n manier, of je persoonlijke opvolging op zo'n manier geregeld, dat je weet dat er weer een witte man komt. Jezelf een feminist noemen, ik ga betekent ook dat je iets moet doen. En Julia, daarom breekt het ook bij de goed bedoelende mensen heel erg aan.
Jullie, een vrouw die wat wil zeggen.
Daarom is dit debat nog steeds nodig.
Ja. Ja,
Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren voordat we echt met elkaar gaan dansen. Hè? Zonder meer. Maar als feminist, ik heb toch wel moeite als wij dreigen iedere keer de vrouw in een slachtofferrol te doen. Het is vanavond, tenminste voor mij, is het te veel. En het liefst ook nog slachtoffer van de witte mannen. Hè? Normaal, er is altijd een aspect die ondergeschaduwd wordt, is dat jonge vrouwen, en dat zijn vaak kinderen van fanatieke feministen, die hebben misschien ook geen behoefte. Geen behoefte om een topvrouw te zijn in een topbedrijf met zulke haak, waar niet op valt te lopen, maar dat hoort gewoon erbij. Ik vind dat we ook verkeerde rolmodellen. Nelly Kroes is a priori niet de top van de rolmodellen. Hè. En wat de politiek betreft, nou, je moet inderdaad gewoon daarvan houden. Hè, van de daarvan op het ogenblik om de politiek in te halen. Het gaat steeds meer mensen, man en vrouw, voor kwaliteit van het leven. En dat betekent dat ze andere keus maken. Als ik zie naar mijn kleindochters, maar ook aan jonge dames, hè, van ik begrijp wat ze bedoelen. Ze zeggen voor mij, hoeft het niet toe, niet op die manier.
Die nieuwe generatie, they want to rewrite the script. Ze willen zelf het verhaal schrijven en ze willen niet daaraan formeren.
Maar kan dat nog wel binnen de huidige politieke partijen? Of moeten we die eigenlijk gewoon nu doodverklaren?
Nou, het is niet zozeer, het is niet een partijprobleem, maar het is wel een... De manier waarop het georganiseerd is. Weet je, hoezo moet er in één zaal geprogrammeerd worden dat je niets kan plannen, dat je een debat om 2:00 s'nachts begint, dat je op dinsdag de agenda bepaalt voor die week, dus dat je niet thuis kan zeggen...
Maar ga erin en verander dat. Want ik heb een situatie en dat is niet goed voor de vrouw, dat is niet goed enzovoort.
Nee, maar,
ga maar. Er is niets makkelijk dan doorheen te slaan dan een glazen plafond. Een glas is gewoon iets, als je Renault tegenaan schopt, dan gaat hij wel kapot.
Maar
de vraag is normaal, wil men dat?
Nou, ik maak zelf altijd het onderscheid ergens slachtoffer van zijn en slachtofferschap. Ik denk dat vrouwen slachtoffer zijn van seksisme. Ik denk dat mensen met een andere cultuur slachtoffer zijn van discriminatie. Slachtofferschap is in je bed gaan... Nee, laat me even afmaken. Slachtofferschap is in je bed gaan liggen huilen. Dus als je het niet, als je vindt dat het oneerlijk is, wat het is oneerlijk, dan moet je opstaan en zeggen, ik eis een plek aan tafel, ik wil meedoen. En ik erger me heel erg aan dat de huidige feministische generatie geen agenda meer heeft. En allemaal zegt, oh, het is zo oneerlijk en het is zo gemeen en we vinden politiek zo lelijk. Verander het dan. Daar gaat mijn boek over.
Of laat het links liggen. Dat vond ik wel een interessante optie overigens. Want ik denk dat veel mensen dat dan doen. Van misschien moeten we daar gewoon helemaal niet zijn met die politiek.
Jawel, maar ik geloof nog steeds dat als je dingen wil veranderen, er worden heel veel besluiten genomen. Als je dingen wil veranderen, dan is de politiek toch nog steeds de plek waar je
Er wordt nog wel
echt...
veel besloten. Dat is waar. Piet Adema nog even, je wilde wat aanvullen en dan kom ik hier bij u. Had
nou
ik beloofd.
Ik even op die mevrouw. Toen Arie Slob als partijleider mij belde, zegt, ik denk erover na te stoppen. Toen stond ik voor de taak om te kijken wie moet Arie Slob volgen. En met veel mensen gesproken, van alles, een heel traject. En er kwamen 2 mensen uit. Gertje Segers en Carole Schouten. En wij hebben daar enorm op gepusht, de beiden. Ik heb zelfs gezegd, er mag zelfs wel een lijsttrekkersverkiezing komen als jullie beiden gaan.
Ik dacht, dat is bij de andere partij ook mooi uitgepakt. Ja.
Nou ja, bij onze partij hebben wij, toen ik voorzitter werd, heb ik dat voorgesteld. Maar dat is direct door het congres van tafel geveegd. Omdat wij redelijk vertrouwen hebben in mensen. En we denken van, de ChristenUnie heeft het redelijk goed georganiseerd met commissies. We hebben er wel vertrouwen in dat het goed gebeurt. Maar ik heb toen op een gegeven moment, toen kreeg ik een telefoontje van Carola. In het proces. Gert-Jan en Carola waren zelf aan het nadenken. Zei, je moet ook niet meer met elkaar gaan praten. Gaan er voor jezelf nadenken. Dit is de roeping die op je pad komt. We doen dringend beroep op je om mee te doen. Maar denk er zelf goed over na. Praat er met je naasten over. Praat er met anderen over. En vervolgens kreeg ik een telefoontje van Carola Schouten en zegt, ik ga het niet doen. En dat ging niet over het feit dat zij als vrouw gevraagd was. Want ze wist drommels goed dat ze op inhoudelijke kwaliteit was gevraagd. Als ik tegen Carola zou hebben gezegd, ja, we willen eigenlijk een vrouw ernaast hebben, dan had ze niet eens meegedaan. Maar zij had hele goede argumenten, dan kom ik een beetje bij de vrouw terecht, om te zeggen van ja, ik wil dit gewoon niet. En die argumenten waren zeer steekhoudend. Dus dan is hij uit het proces gestapt.
Namelijk, dan moet ik met al die mannetjes meedoen in die lijsttrekkersdebatten.
Nee, dat was veel inhoudelijker. Want dat, zij staat haar mannetje wel. Dat is geen probleem. Maar het gaat erom dat zij had hele goede argumenten bij mij om aan te geven waarom ze dat niet wilde doen. Dus en dan hebben we nog zo'n groot beroep op haar gedaan, toch doet ze dat niet. Met hele goede argumenten. Dus het kan ook zijn dat vrouwen, ondanks het feit dat er een beroep op hen wordt gedaan, toch zeggen van ja, ik doe het niet.
En mannen zeggen ook wel eens nee, hè?
Mannen zeggen ook wel eens nee, ja. Iets minder vaak, denk ik. Meneer?
Ja, het valt mij op dat als je naar die stellingen 1 en 2 kijkt, je praat over dat je toch graag een representatieve, eerlijke maatschappij wil hebben waar iedereen in kan participeren, dat dan het begrip macht, daar wordt nauwelijks over gesproken. En dat is dan ook het probleem, want als je eerlijk wil zijn, dan moet je dus macht met elkaar delen. En als je dat niet wil, omdat je denkt, daar word ik minder van en je bent slim, hè, dan betekent dat dat je dus een voorsprong hebt op degene die minder slim is. En alleen echte eerlijke mensen, die ook nog slim zijn, die zullen dus de belangen van minder slimme mensen verdedigen. Maar ja, wie doet dat? Als je alleen al binnen een gezin kijkt hoe de machtsverhoudingen zich voltrekken tussen kinderen en ouders en tussen de kinderen, dan kun je je voorstellen dat in een land als Nederland, wat dan macro is, of op regionaal niveau of op gemeentelijk niveau, die macht een enorme rol speelt. En de vraag is nu, hoe gaan we dus die macht eerlijk delen? En dat is een beetje naïef om dat te denken, want mijn vader zei vroeger altijd, kennis is macht, maar karakter is meer. En daarmee gaf hij al aan thuis van, we willen een beetje eerlijk zijn. Maar als je echt eerlijk wil zijn, dan moet je dus al die belemmeringen die die eerlijkheid in feite kapot maken, daar moet je wat aan gaan doen. En niet vanuit inderdaad een slachtoffersrol, maar dan moet je dus gaan zeggen van, hoe gaan we weer eerlijk met elkaar om? Heel moeilijk politiek probleem, want het lukt nog niet eens binnen een gezin.
Nou ja, daar zijn we ook mee begonnen, hè, Alice, om te zeggen, oplossen zullen we het nooit. Het is een continu proces, waarbij denk ik wel, als ik u zo hoor, heb ik een tijdje mogen rondlopen. Natuurlijk is macht hartstikke belangrijk. In de politiek speelt dat heel erg. En ook mensen die helemaal op een plek zitten, willen natuurlijk ook vaak toch graag daar blijven. Vaak heel onbewust overigens. Het is niet altijd zo bewust. Dus bewustwording is daar denk ik ook wel een rol in. Heeft daar een rol in. Maar goed, ik ben helemaal geen onderdeel van het debat eigenlijk. Maar dat doe ik nu wel even, merk ik. Maar goed, we zijn toe aan een beetje het laatste stukje. Dus ik hoor wat een boel vragen nog, jongens. Hou het dan bij een korte vraag als het kan. Mag dat? Ja.
Niet een vraag, maar ja, ook wel een vraag. Wat mij eigenlijk opvalt is dat we een discussie voeren over hoe we het zouden willen structureren. Maar wil men het wel gestructureerd hebben? Ik ben het heel erg eens met mevrouw. En ik heb recentelijk ook gesproken met jeugd van waarom zouden jullie niet in de politiek willen? Waarom wil je niet politiek actief worden? Hun antwoord is, daar heb ik geen zin aan. Ik heb geen zin aan 4 jaar lang in die gemeenteraad zitten. Maar waar hebben ze wel zin aan? Een project leiden waarvan ze weten dat het na 1,5 jaar is afgelopen. Dus we zullen ons politieke stelsel anders moeten gaan inrichten. En wellicht moeten nadenken over hoe gaan we veel meer projectmatig het land besturen. Of wel de gemeente besturen waar ik dan zelf mee te maken heb.
Als burgemeester, hè? Ja.
Klopt. En waarbij je dus op een heel andere manier de zaak gaat benaderen. Waarbij de gemeente en de overheid dus faciliterend worden aan de samenleving. En niet meer gaan bepalen binnen welke structuren gaat iemand wel of niet aan de politiek meedoen. Maar laten we eens gaan faciliteren en ons passief opstellen. Waardoor de bevolking actiever wordt.
Interessant, hè, dat een discussie over diversiteit leidt tot misschien moeten we wel heel anders politiek gaan bedrijven.
Ja, heel kort. Die dimensies vond ik interessant, maar u begrijpt wel, ik heb het even alleen over de culturele dimensie. Hè? Je kunt niet alles includeren, er zijn culturen binnengehaald die helemaal niemand anders willen includeren. Dat is een groot probleem, ik zal de religie maar niet noemen. Maar één ding wil ik wel zeggen, ik heb 40 jaar geleden in de politiek gezeten, 135.000 stemmen voor de Centerpartij. Doe één ding niet, ga niet etnisch of cultureel voorrangsbeleid plegen. Want voorrangsbeleid per groep levert een gigantisch breukvlak in de samenleving op.
Ben wel benieuwd, Alice, gebeurt het nog veel eigenlijk? Voorrangsbeleid, voorkeursbeleid? Nee. Voor vrouwen, voor groepen, voor Voor vrouwen wel, hè? Mag het op het moment? Moet het zelfs misschien wel met quota?
Ja, voor vrouwen. Maar als we hebben het over cultuur.
Ja.
En dan zou ik geen pleidooi houden voor een voorkeursbeleid. Dan zou ik een pleidooi houden voor, wat ik net zei, de kwaliteit en de competenties die je zoekt om de besluitvorming, de politiek of wat je ook doet, te bevorderen. En ik denk ook wat u net zei over nieuwe vormen. Ik denk zeker dat het heel belangrijk is om via projectmatig werken of via andere vormen. Hè. Er zijn ook heel veel nieuwe platforms die helemaal buiten het zichtveld van politici opereren. Ik zou ook het accent willen leggen op de verbinding. Leg ook verbinding met dit soort nieuwe platforms, met dit soort projecten en haal daar kennis en ervaring uit. Dat kan niet het enige zijn. Dat wil ik er toch aan toevoegen. Het is heel belangrijk om die verbinding te leggen. Maar je kunt niet de huidige meerderheid laten zitten en zeggen, goh, die gaan zich cultureel sensitief trainen. Die gaan projecten bezoeken. Nee, het is ook zo dat je als mens je heel slecht kan verplaatsen in een ander. Ik kan mij heel slecht in een man verplaatsen. Dus het is heel relevant dat ik als vrouw ook gelijkelijk aan tafel zit als er besluiten worden genomen. Dus wat mij betreft is het wel en-en.
Ik heb nog twee korte vragen, opmerkingen en dan gaan we dit afronden hier. Ja.
Hallo, mijn naam is Oos Kouwtjak. Ik had een vraag over, wat raden jullie aan als die ruimte niet wordt gegeven, zeg maar, als vrouw of andere minderheid? Wat raden jullie dan aan?
Niet vanuit de partij, denk het, maar vanuit een individu. Ik wil wat, maar ik merk gewoon dat een soort dominante cultuur is hier waar ik niet in gedij, zeg maar, of ook niet echt mijn stem kan vinden of een plek kan vinden.
Ja, aanmelden bij de ChristenUnie.
Wat zegt u? Aanmelden bij de ChristenUnie, zegt hij. Dat is een leuke. Dus als je politiek actief wil worden en je kunt je vinden in de ChristenUnie. En Pansel, wat zou jouw tip zijn of advies?
Nou, kijk, ik ben daar zelf natuurlijk ook politiek actief. En je zult ongeacht of je nou vrouw, man, huidskleur enzovoort, zul je tegen allerlei zaken aankomen. Hè? En voor mij is het in ieder geval van belang dat je iedere keer blijft... Blijf geloven of blijf weten, waarom doe je het eigenlijk? Hè? Waarvoor doe je het? En mijn antwoord is altijd, ik doe het voor die mensen. Hè? Of ik doe het voor het volk, of ik doe het voor... En dat zorgt er hoe dan ook voor dat welke tegenslag je dan ook mee te maken hebt, dat je gewoon doorgaat. Hè? Laat je vooral niet stoppen.
Laat je niet ontmoedigen. Mooi, ook een heel mooi advies. Jij tot slot. Ja.
Dankjewel. Ja, ik ben Houri Shahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, adviesorgaan van regering en parlement. Maar er is een persoonlijke mening die ik zelf hier met jullie wil delen en een vraag. Ik heb kort geleden een blog geschreven omdat ik het vind dat deze discussie ook 10 jaar geleden werd gevoerd. 30 jaar geleden.
40 jaar geleden, 50 jaar geleden, 60 jaar geleden.
Echt voor grote radicale verandering. Ik vind dat we een wettelijk vrouwenquotum meteen moeten invoeren. En ik vind het verbazingwekkend dat geen enkel Kamerlid dat initiatief ook neemt om een initiatiefwet in te dienen, omdat ze die politieke draagvlak mogelijk missen. We kunnen ook kijken naar onze kiesstelsel. We kunnen ook 2 stembiljetten gaan invoeren waarbij je voor een man en een vrouw moet kiezen. Dus ik vind dat we echt iets anders moeten doen dan hele mooie charters. 10 jaar geleden waren die er ook. Dus we moeten iets aan ons systeem gaan veranderen. Staatscommissie Remkes heeft ook goede adviezen uitgebracht. Ik vind dat het nu stoppen met pappen en nat houden en dat er een wetswijziging nu moet komen. Maar ik nodig de politieke partijen vooral uit. Iemand moet het ook indienen. Hè? Ja.
Nou, wat het droevig is met de rondgang die ik heb gedaan met alle mensen die ik geïnterviewd heb. Veel vrouwen die met precies wisten waarom ze in de politiek gingen, vaak ook een vrouwenagenda hadden na een paar weken, dan wel maanden, toch wel heel duidelijk te horen gekregen, impliciet of expliciet, dat ze niet de hele tijd daarover moesten hebben. Dat ze zich nu moesten verdiepen in de landbouw of de visserij. En dat ze, als ze vooruit wilden, niet de hele tijd de allochtone kaart, de vrouwenkaart. En het altijd leuk, want het is waar, je moet niet, het slachtofferschap kan heel erg verlammend werken. Maar het is ook een stoplap om iemand monddood te maken. Meteen roepen, oh, slachtofferschap, en dan met andere woorden, hou je mond. En dus wat je heel erg ziet, ik zeg niet dat u dat doet hoor, maar dat gebeurt heel veel. Dus heel veel vrouwen of minderheden die de Kamer inkomen, krijgen te horen dat ze stil moeten zijn. En daarom brengt het niet wat je hoopt, omdat er moet inderdaad, ze moeten wel ook uitgenodigd worden om te dansen. En dat hoeft niet de Wienerwals te zijn. Het mag ook iets anders zijn.
Misschien moeten we daar wel gewoon mee stoppen. Of wil je nog wat zeggen? Want je zit nog met je hand aan de knop.
Ja, ik kan het zeker beamen wat je zegt. Dat is wel een heel belangrijk punt inderdaad. Hè. In eerste instantie dan zit je erin vanwege je ervaring en wellicht ook achtergrond. Hè. Want dat kan ook een belangrijk asset zijn. Maar vervolgens doe je mee.
Niet te veel, al te veel over dat ene onderwerp hebben.
Nou, bijvoorbeeld inderdaad. Terwijl dat ik denk van, goh, het gaat er uiteindelijk om welke meerwaarde heb jij aan tafel. Hè? En als jij, in mijn geval, ik ben deskundig in discriminatie, migratierecht enzovoort. En als daar nooit over gesproken wordt aan tafel en ik kom daar en ik ga daar iets mee doen, dan is dat mijn meerwaarde in de gemeenteraad. Ja. En ik denk dat je veel meer op die manier zou moeten kijken. Wat brengt iemand mee? En ga inderdaad niet een eenheidsworst van maken dat mensen in een bepaalde keurslijf in moeten passen. Maar zorg ervoor dat juist dat er ruimte is voor die diversiteit binnen zo'n fractie of partij.
Wat je dan vaak ziet gebeuren is dat jij binnengehaald wordt en dat er jou verteld wordt, nou daar ben je dus heel deskundig in, maar ga je eerst maar in gemeentefinanciën verdiepen. Dat is jouw portefeuille. En als je dat kan, dan mag je meepraten over de rest. En dat zie je heel vaak gebeuren.
Mijn voorstel is om de enige witte man aan tafel het laatste woord te geven. Leek me dan toch leuk na al deze discussie. Piet.
Witte man in een blauw pak met een wit overhemd en ook nog van een politieke partij. Nou, ik vind hier wel wat een zwartgallig beeld ontstaan. Hoor, van dat iedereen de mond wordt gesnoerd. Eerlijk gezegd, ik herken dat niet.
Nee, dat snap ik.
Nee. Het gebeurt gewoon niet. Ik vind dat echt overtrokken is. Als ik kijk hoe bij onze fractievergaderingen verlopen, als ik kijk, als we bezig met strategie zijn, hoe iedereen zijn inbreng heeft, dan dat mond doodmaken op onderwerpen, doe eerst maar eens dit. Ik ben het in mijn partij, en ik maak het hier in Den Haag mee, de Eerste Kamer maakt mee, Europa maakt mee, ik weet niet wat er altijd in fracties gebeurt, hè, dus dat is een disclaimer, maar ik maak het niet mee. En ik zit me ook suf te pieken. Hoe kan dat nou dat hier gezegd wordt terwijl ik het niet herken? Ja.
Zou het kunnen dat je het niet herkent, maar dat het er wel is? Want ik denk dat de politicus waar ik het meeste van hou, Lodewijk Asscher, is het ook meer gaan zien doordat ik hem erop attendeerde. Ik denk dat hij ook zou zeggen, kom bij de PvdA, daar gebeurt dat helemaal niet. We zijn heel divers en daar is... We hebben heel veel vrouwen en iedereen mag daar meepraten. Maar feitelijk waren Diederik, Jeroen, Hans Spekman en hij degene die alles besloten. Ja, en het viel ze helemaal niet op.
Nee, maar kijk, wat je nou doet is de cultuur binnen één partij projecteren op de hele Nederlandse politieke landschap. Dat is onterecht. Ik spreek met mensen van de Partij van de Arbeid. Job Cohen kwam ik laatst tegen en hij zei, we houden wel van mensen, maar niet van onze eigen mensen. We gaan als vreselijke mensen met elkaar om in één partij. Ik herken het in mijn partij eerlijk gezegd niet. En nogmaals, dat kan best bij partijen voorkomen. Ik weet ook dat er partijen zijn waar de politiek leider bepaalt wie er op lijst komen en een aantal verzallen om zich heen verzamelt. Gebeurt in onze partij niet. Dat is een onafhankelijke selectiecommissie die daar echt helemaal onafhankelijk in staat.
Is het idee, Piet, dat Julia gewoon eens een keer meeloopt en kijkt of ze nog ergens op kan wijzen?
Nee, maar
weet ik niet.
Het is echt heel duidelijk. Ik heb ook met de ChristenUnie gesproken.
Ja.
Ja.
Dus ik denk, ja, misschien dat het dan... dat de cultuur zo toch nog niet goed genoeg is dat de dingen waar mensen wel nog last van hebben ter sprake komen. Ik denk alleen dat het wel beter is bij de ChristenUnie omdat ze het verwijt veel sneller krijgen omdat ze niet zo'n geëmancipeerde partij zijn. Dus
er is wat anders aan de hand, denk ik.
Ik had helemaal niet die witte man nog het laatste woord moeten geven. Dat loopt er totaal uit de hand, zie je wel. Maar ja, die vrouwen die gaan ook maar door. Dus waar moeten we het dan van hebben, jongens? Het is echt... Het geeft eigenlijk allemaal weer zo mooi aan hoe complex het is. Zei jij al even, Alice. Sowieso het onderwerp. En al helemaal als het over politiek gaat. Want natuurlijk, elke politieke partij heeft juist in zich dat die zich ook eigenlijk een beetje afbakent van andere politieke partijen. Want waarom zou ik... ik kan dan ook op allerlei verschillende partijen gaan stemmen. Dus de ChristenUnie is dit, de Partij van de Arbeid is dat. Nou goed, afijn. Ik heb het idee dat we inderdaad, deze discussie is natuurlijk al heel veel gevoerd. En toch is het nog steeds iets wat ons raakt, Alice. Is dat goed?
Ja, absoluut. Ik denk dat het een heel levendige discussie is en niet voor niks. Dus wat dat betreft zit er wel toekomst in de stellingen. Dat we toch kijken van hoe gaan we nu voorwaarts.
We blijven voorwaarts gaan. Hè? Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal voor het meedoen. Dank panelleden, dank Alize. En nog even het woord aan jou, hè, Sophia, alsjeblieft.
Bedankt. Ja. Nou, bedankt aan het panel en aan Eva voor het interessante debat en dank voor uw komst. De komende maand zijn er nog 2 evenementen voor Democratie in Debat. 12 september wordt de film The Swallows of Kabul getoond, met na afloop ook een debat. En op 24 september wordt er bij het Politiek Café teruggeblikt op de algemene politieke beschouwingen. En dan is er ook nog 2 oktober het volgende actualiteitendebat van het Montesquieu Instituut over het begrotingsoverschot. Dus hopelijk zien we u daar. Dank u wel.